Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarvan je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
Ja Chris, maar waar waren we deze keer in Duitsland?
We waren helemaal niet in Duitsland, we waren op de Dam.
Waar op de Dam?
We waren op de Dam.
In Amsterdam?
In Amsterdam.
Oké, okay, en daar waren wij voor?
Daar waren wij voor het staatsbezoek van Frank-Walter Steinmeier.
Precies, de bondspresident.
Dat is de bondspresident. Die hebben wij eerder gezien. Dat was in de eerste aflevering van deze fantastische podcast. Toen waren wij namelijk in Münster. En toen hebben wij gezien hoe de koning en de bondspresident legervoertuigen inspecteerden. En dit is een soort... Toen had jij een soort primeur. Dus jij vond dat heel bijzonder. Ik was een beetje niet zo op aan het letten. Maar toen werd eigenlijk in een bijzin werd aangekondigd dat dit staatsbezoek nu zou gaan plaatsvinden.
Dat klopt. En dat had de bondspresident verklapt. Wel. Ja. Dat niet mocht zeggen.
Ja, dat was eigenlijk een foutje.
Dat niet mocht.
En daarom was er dus deze week, dinsdag, woensdag en donderdag, een bezoek aan Nederland van Steinmeier met de koning.
Maar niet omdat Steinmeier een foutje had gemaakt.
Nee, dat was eigenlijk al gepland, maar dat hadden wij pas later mogen weten dan toen wij in Münster waren.
Precies, maar daardoor, beste mensen, we konden daardoor wel heel goed inplannen allemaal,
dat
toch?
Dat is wel heel handig, ja.
Precies, nou en ja, er gebeurt van alles op zo'n staatsbezoek. Laten we even luisteren naar wat de koning zei.
Ich muss dabei an einen deutschen Top-Hit aus den 70er Jahren denken, den hier in den Niederlanden fast jeder mitsingen kann. Ich bin wie du. Keine Angst. Ich werde sie nicht mit meinen Sangkünsten behelligen.
Ja, dat was best geest. Dat begreep ik ook, want dit is namelijk een heel bekend Duits liedje.
Ja, daar zal je vast heel vaak op...
Ich bin wie du. Ik weet niet wie het zingt.
Marianne Rosenberg.
Is dat een bekende zangeres in Duitsland?
Toen de tijd grote zangeres.
Een eendagsvliegtype.
Ja, ik ken haar alleen van dat liedje.
Een eendagsvliegtype.
Maar goed, we gaan het er straks over hebben. Ja. Want we moeten nu eerst naar de actualiteit.
Eerst even praten over wat is er gebeurd in Duitsland. Dus hier is de vraag, Kemal, wat is er gebeurd in Duitsland?
Er is in Frankfurt een vliegtuig van voren naar beneden gekomen. Dus er is een vliegtuig eigenlijk in elkaar gestort aan de voorkant.
De neus raakte de grond.
Ja.
Zo moet het ons voorstellen.
Ja, dat is in één klap gebeurd. En dat werd als volgt werd het in het nieuws werd dat aangekondigd.
De ARD.
Es ist sehr gut auf Bildern zu erkennen, dass das Bugfahrwerk vorne von dieser Maschine am Terminal eingeknickt ist. Also wir sehen hier auch, dass die Fluggastbrücke schon verbunden war. Es waren zum Glück keine Fluggäste an Bord des Flugzeuges, aber durchaus eben Crew und Bodenpersonal. Und dort gibt es mehrere Verletzte, die behandelt werden mussten.
Nou ja, deze nieuwslezeres die zegt dus dat de voorkant naar beneden is geknikt. Hij stond dus aan een gate in Frankfurt. En ja. Wat er gebeurde was, dat gebeurde ineens spontaan. En er zat personeel binnen en er zijn dus meerdere gewonden.
Die zijn naar beneden gevallen. Die zijn eigenlijk.
Die hebben een klap gehad, jongen.
Die hebben een klap gehad. Die viel met zijn hoofd tegen het plafond van het vliegtuig eigenlijk. Ja.
Wat was er nou aan de hand? Dat was een Boeing 787-9 Dreamliner. En dat zijn die Boeings waar Boeing zoveel problemen mee heeft gehad.
Dat zijn die vliegtuigen waar niemand meer in wil op een gegeven moment.
Ja, precies. Ja. Er zijn heel veel reparaties geweest. Boeing heeft heel veel moeten afschrijven. Maar goed, wat is dit nou? Het kan zijn een mechanisch defect, maar het kan ook gaan om onderhoudsproblemen. En ja, Boeing heeft dus met die vliegtuigen gedoe gehad. Maar het leek er wel naar uit te zien dat het voorbij was. Maar er zit een dieperliggende verhaal achter, namelijk Lufthansa zelf. Want Lufthansa heeft namelijk grote problemen. Het bedrijf staat al een poos onder druk. Nu met de hogere brandstofprijzen helemaal, maar ook met de inflatie. Er zijn personeelstekorten. En Lufthansa moet deze zomer 20.000 vluchten gaan schrappen.
Oh.
Vakantievluchten.
Oh.
Ik heb ook een vakantievlucht weer van Lufthansa.
Dat is heel slim van je. Je bent echt als Duitsland-expert, doe je dat heel goed.
Nou, ik heb dat niet vanuit die hoedanigheid gedaan, Chris.
Oh, jij zette een andere pet op en toen wist je van niks.
Nee, ik ga naar Sardinië en dit was het goedkoopste ticket.
Ja, dat blijkt wel. Die zijn ook in de problemen inmiddels.
Alleen, ik weet dus niet of...
Of je daar gaat geraken. Nee, je kunt altijd gaan fietsen.
Je kan altijd op een andere manier met de boot naar Sardinië gaan. Maar waar het op neerkomt is... Lufthansa is nog niet uit de problemen. En wat er gaat gebeuren is... Misschien gaat er nog wel meer van dit soort dingen gebeuren. Maar iedereen moet gerustgesteld worden. Dat zegt Lufthansa.
Ja?
Er is geen technische problematiek in brede zin.
Oké, dus bij andere vliegtuigen gaat dit niet gebeuren.
Dat zegt Lufthansa.
Dat zeggen zij.
Beursgenoteerd bedrijf.
Nou, dat vertrouwen dan maar op.
Ja.
Dan hebben we ook nog ander nieuws. Ja, dat is van meneer Kubicki.
Jij spreekt dat heel leuk uit.
Kubicki, dat is de leider Kubicki. Van... Kubicki. Dat is de leider van de FDP. Dat is de Duitse VVD. Maar dat is een beetje qua grootte...
D66.
Ja, maar het is qua de grootte niet helemaal gelijk aan de Nederlandse VVD.
Nee, maar die meneer Kubicki die is pas sinds een week of anderhalf leider. En daardoor hebben we dit in het nieuwsblokje gedaan.
Wat is dat voor man?
Laten we even een fragment van de heer Kubicki.
Ik heb heute over vieles gesproken en mir ook sehr vieles angehört, wat in diesem land schief läuft. Ik ben sicher, das Fenster für eine starke und mutige freiheitliche Kraft ist offen. Wir können es schaffen, wir werden es wagen müssen. Und wir werden den Menschen klar machen, dass wir ihnen die Freiheit zumuten, weil wir ihnen vertrauen, weil wir glauben, dass sie ihr Leben selbst gestalten können. Besser als jeder Staat, besser als jede Kommission, besser als jeder Wohlmannende, der es für sie tun will. Freiheit ist keine Gefälligkeit, keine milde Gabe. Sie ist unser Recht. Sie ist Zumutung für jeden von uns, auch für uns selbst. So war es bei den Freiburger Thesen, so ist es heute. Und genau deshalb will ich mit euch gemeinsam für die Freiheit streiten. Nicht für das Kollektiv, nicht für die Volksgemeinschaft, sondern für jeden Einzelnen in seinem Bedürfnis nach eigener Lebensgestaltung. Herzlichen Dank.
Nou, dit is Wolfgang Kubicki, 74 jaar oud. En hij is gekozen tot leider van de FDP. En hij zegt hier eigenlijk van, we moeten ervoor gaan. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. En vrijheid natuurlijk, liberalen, die staan voor die vrijheid.
Niet voor het collectief,
niet voor het collectief en vooral voor de individuele vrijheid. En het is alle hens aan dek bij de FDP. De FDP heeft vorig jaar de verkiezingen verloren. Nadat de regering met Scholz, waar ze in zaten... De Ampelcoalition is mislukt. Er kwamen de nieuwe verkiezingen. En toenmalig lijsttrekker Christian Lindner, die wij ook hebben gesproken en gezien vorig jaar, die heeft de 5% grens niet gehaald. Dus de kiesdrempel niet. Dus de FDP die kwam tekort en is dus uit de Bondsdag gegaan. Lindner ontslag genomen. Ja. Er kwam een andere Christian Duur, die volgde hem op. Ja. Maar die was behoorlijk flats, die had niet echt een profiel, die was niet echt bekend, die had ook niet echt gewoon een goed verhaal. Hij had het niet aan zijn kont hangen.
Ja.
En wat je zag bij andere verkiezingen in deelstaten en ook op
gemeentelijk niveau, hebben ze ook wel eens de 5%.
Zijn ze bijna overal uit de parlementen en zijn ze overal verdwenen.
Ja.
En nu is het bij FDP alle hens aan dek. En ze hebben Kubicki, die dus eigenlijk een bekende FDP'er is geweest in de afgelopen jaren. Kwam heel veel in talkshows, heeft een uitgesproken mening. Die hebben ze eigenlijk weer op het schild gehezen. En die heeft dus het leiderschap veroverd. Dat moest op een partijtaak, op een partijcongres.
Ja.
En daar heeft hij het opgenomen tegen Annemarie Strack-Zimmermann.
Dat is iemand uit het Europarlement,
Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Het feit dat ze zo'n lange naam heeft, dat is al geen succes.
Nou, zij is ook heel retorisch heel goed, maar zij is meer van de sociaal-liberale vleugel. En Kubicki wordt gezien als een rechtse liberaal.
Ja.
Maar dat zegt hij niet. Als hij optreedt in talkshows en op plekken in Duitsland, dan zegt hij dat hij meer een middenman is wat dat betreft. Maar hij is wel heel duidelijk. En wat Kubicki doet, is hij loopt voor niets aan niemand weg. Het is iemand die rake taal spreekt. Die noemt man en paard. En het is ook iemand die gewoon geen blad van de mond neemt, geen taboes schuwt. En deze week heeft hij al een knuppel in het hoenderhok gegooid. Namelijk, hij heeft gezegd dat hij de brandmauer wil beslechten. Dat is het cordon sanitair tegen de AfD.
Dus eigenlijk wil hij gewoon gaan samenwerken.
Nee, dat wil hij niet. Hij zegt, stel even, we zijn in een parlement en de AfD zit erin en er moet een ziekenhuis komen en de stemmen van de AfD zijn nodig, dan neem ik daar genoeg mee. Dat ziekenhuis
dat is toch komt. Formeel sowieso al zo.
Maar parlementair wil hij niet samenwerken. Dus hij wil niet met een fractie van de AfD dan samenwerken. Ja. Maar hij neemt de stemmen van de AfD als het moet voor dingen op de koop toe. Hij zegt ook dat hij niet in coalities met de AfD wil. Maar hij neemt van de AfD wel op de koop
deze
toe.
Deze kleine stap is al heel wat in Duitsland.
Ja, dat is een grote stap in Duitsland. Een kleine stap voor ons Nederlanders. Maar in Duitsland is dat een grote stap. En wat interessant is dat hij daar dus kritiek op krijgt, maar eigenlijk ook weer heel veel aandacht mee oogst. En vorige week al, nadat hij verkozen werd, toen ineens sprong de FDP ineens omhoog in de peilingen.
Oh, dus het werkt ook nog.
Kubicki-effect.
Het Kubicki-effect, maar het is wel een man van 74.
Hij is 74, hij heeft ook gezegd, ik ben niet de toekomst van de FDP.
Oh.
Ik wil dit een aantal jaar doen. En daarna moet er een andere generatie zijn die het overneemt, maar ik wil het goed achterlaten.
Hadden ze die dan niet misschien beter die vrouw kunnen nemen?
Nee, want die is niet veel ouder ook. Oh, dus het zijn twee.
Een bejaarde partijen.
Nou, ik kan me nog herinneren, er was een half jaar geleden een bijeenkomst van de FDP. En toen zaten ze als Waldorf en Standoff.
Een soort 50-plus.
Ja, zaten ze in een. Ze deden ook een act.
Oh, echt?
Echt boven in de coulissen.
Dus eigenlijk ze hebben wel
die twee
humor.
Figuren van de Muppets. Ja. Dus ze hebben wel zelfspot. Dat is een Duitsland en humor.
Maar dat is
allemaal
natuurlijk
goed.
Niet genoeg.
Maar nee, maar ik denk dat Kubicki kan hoge ogen gooien. Ik denk namelijk dat een aantal kiezers van CDU is teleurgesteld. En die zou nog wel eens naar de FDP kunnen overlopen. En misschien vangt hij ook nog wel wat AfD-kiezers. Dus het zou maar zo eens kunnen dat onder Kubicki de FDP weer terugkomt, Chris.
Nou,
dan gaan we erheen, toch?
Dan gaan we erheen. Dan gaan we naar de winst van meneer Kubicki.
Ja.
Dan is het nu tijd voor de boodschappen.
Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
Dat waren de boodschappen. Dan komen we nu aan bij de Duitse bezigheden in Nederland, want...
Ja.
We waren bij het staatsbezoek van de Duitse bondspresident.
Koninklijke meneer,
Nou, dit was echt Nederlandse marsmuziek, Chris. En wat vond je daar nou van? Vond je dat mooi?
Ja, het was prachtig.
Ja, ja. Het is een beetje anders dan Duitse marsmuziek.
Maar waar hebben we dit gehoord?
Dit was op de Dam.
Dit was op de Dam toen...
Op dinsdag.
Toen de president er net was aangekomen,
nou,
toch?
De president komt aan op de eerste dag. Ja. Je moet een aantal plichtplegingen doen. Ja. Dat is altijd met staatsbezoeken. Even voor de luisteraar. Een staatsbezoek, dat is de hoogste eer op diplomatieke zin tussen twee landen.
Ja.
Dus de grootste viering van de bilaterale betrekkingen. Dus de staatsbezoek is niet alleen het uitwisselen van informatie en dingen bezoeken en zo. Maar het is ook gewoon letterlijk erbij stilstaan dat je vrienden bent als landen. En dat is in de diplomatieke wereld het allerhoogste wat je kan doen. En nou, die bondspresident die kwam dus aan op de Dam. Komt aangereden, koning staat klaar. Vervolgens zijn er volksliederen en dan wordt er een inspectie van de erewacht gedaan. Of een inspectie van militairen. Er is nog een krijgsmacht.
Ja.
En vervolgens dan is er een krans op de Dam die wordt gelegd bij het monument. En dan, dat is het. En dat gebeurt bij ieder staatsbezoek wat wij krijgen.
En, dan hoor je altijd deze mars.
Dan hoor je deze mars, je hoort ook andere marsen. En deze mars, dat is de mars van de heer Van der Duin. Dat is
dus
een
als mensen dit
mars.
Willen luisteren, dan kunnen ze dat op YouTube wel even
kan
nazoeken.
Kan het opzoeken, zeker.
Ja. Ja.
Maar goed, we gingen achter de president en de koning aan.
Ja, want even voor het beeld van de luisteraar, dan is dus het hele Dam afgezet. En dan wordt dus de persmacht dan dus binnen die hekken. En dan sta je dus op een perstribune. En dan kun je dat allemaal met camera...
Ja.
Camera's en fotografen en zo, die brengen dat dan allemaal in beeld. En daarom kun je het op tv zien,
Je hebt je niet verveeld.
Nee, het was heel interessant. Het ging allemaal ook heel snel. De programmaonderdelen gingen snel achter elkaar. En als je er nooit bent geweest, is er veel te zien.
Zeker. En het leuke is ook, het is ook echt wel routine. En je ziet hoe goed wij dat kunnen doen.
Ja, we kunnen dat heel goed doen. Er zijn dus twee perstribunes, kwam ik dus later achter. Want wij liepen dus naar de eerste, maar je kon dus ook aan de andere kant had je er nog één.
Ja.
Het is heel interessant welke media daar zijn. Dus er zijn veel meer cameraploegen dan je denkt.
Ik denk van, nou, je hebt NOS en RTL en dan ben je er wel. Maar dat is dus niet waar.
Nee, er zit van alles nog wat tussen.
AD, Telegraaf, RTL Boulevard heeft er één. Er waren natuurlijk ook nog Duitse ploegen.
Ja, er waren een paar freelancers.
Er waren wat freelancers. Dus het was eigenlijk hartstikke druk met die media. En dan kun je op een gegeven moment kon je kiezen. En dan kon je dus of nog weer naar een andere perstribune. Dus bij het monument voor die kranslegging.
Klopt.
En je kon ook meteen het paleis in.
En toen liep jij daar naartoe, naar de Dam.
Ja.
En ik zeg tegen een voorlichter, Christus kwijt.
Ja.
Hij is kwijt.
Ja, is kwijt.
Want, Christus kwijt. Want kwijt, het punt is gewoon dat, ja, jij was gewoon eens weg.
Ja,
en ik had een kleine paniek, want ik dacht, oh god, daar gaan
we.
Maar
ik was met Simone, die is Simone van Royalty. Wie? Ik weet het weer haar achternaam.
Simone Lamin.
Ja, van Royalty. En ik denk, nou, die weet waar ik moet zijn. Ja. Dus en die zei, nou, we gaan nu naar de kranslegging. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik daar maar mee. Maar toen was ik dus kwijt. Dus toen moest ik weer terug.
Heb je jou terug laten halen?
Terug laten halen. En toen zijn we dus naar het paleis gegaan, waar dus een persverklaring was.
Precies, en die persverklaring, dat was wel heel bijzonder, want het was de allereerste persverklaring aan het begin van een staatsbezoek van onze koning. Normaal gesproken in het buitenland gebeurt dat heel vaak bij staatsbezoeken. Dan komt er een persverklaring van beide staatshoofden en heten ze elkaar welkom ten overstaan van de pers. En dan zeggen ze wat goede dingen over elkaar, maar ook
dat
wat er gaat
leuk
gebeuren.
Dat u hier bent, ja. En wat gaan we allemaal doen.
En dat was, waren de Duitsers zo gewend. Dus de Duitsers hebben gevraagd aan Nederland, mogen wij dat doen? En Nederland heeft gezegd ja. En toen kwam er ineens een persverklaring van de koning in het Koninklijk Paleis op de Dam. En jij was nog nooit binnen geweest.
Ik was nog nooit binnen geweest. Dus in een soort gedecoreerde zaal. Ik weet het, een beetje paleisbezoek is een beetje iets van het buitenland, zeg ik altijd. Dus het is een beetje Versailles. Je hebt ook in Wenen heb je ook zo'n paleis. Hoe heet dat ook?
Schönbrunn.
Schönbrunn. Daar heb je van die gedecoreerde zalen. Nou, dit is dus zo'n gedecoreerde zaal.
Maar Chris, dit is een paleis.
Ja, maar niet alles is zo gedecoreerd in het paleis. Dat heb ik ook gezien. Er zijn ook gewoon heel veel witte wandjes en plekken dat je denkt, nou,
is Nederland.
Je weet niet dat je in een paleis bent, maar dit was een...
Het is een Nederlands paleis.
Zwaar gedecoreerde zalen. Daar zaten wij op bankjes en er stonden dus achter ons weer allemaal camera's. En toen kwam op een gegeven moment
deur open.
Nou, eerst had je trouwens nog een soort soundcheck. Dus heel veel gedoe en geregel om dit allemaal goed in beeld te krijgen. En toen kwam dus meneer Steinmeier met zijn vrouw. Dat is mevrouw Bender, als ik het uit mijn hoofd zeg. En dan had je dus de koning en de koningin. En toen was er een statement en toen was het weer klaar.
Ja.
Eigenlijk de voorbereidingen duren eigenlijk 5 keer zo lang als het
moment zelf.
Dat is eigenlijk
ja, dus als we even als we jullie een kijkje in de keuken laten nemen. Kijk, ik doe het wel eens, omdat ik ook koningshuizen doe. En het bestaat uit heel veel wachten.
Ja, het is heel veel wachten.
Journalistiek is heel veel wachten, maar dit is ook heel veel wachten. En dan moet je de tijd doden en dat lukt ons altijd wel.
Het lukt ons altijd heel goed.
Maar het bestaat uit heel veel wachten. Maar we gingen meteen door, want we zijn de koning is toen met de koningin en het Duitse paar is naar het Holocaustmuseum geweest. Nationaal Holocaustmuseum. Daar hebben ze ook met leden van de Joodse gemeenschap gesproken. Die vertelden over de problemen en de uitdagingen, met name na 7 oktober en antisemitisme. Maar ook over wat zij proberen te doen om verder te komen als gemeenschap.
Ja.
Er zaten veel jongeren bij. Ik heb dat kringgesprek bijgewoond. Het was heel erg leuk. Maar omdat het vrij veel sprekers waren, konden de staatshoofden heel weinig vragen stellen. Want ze wilden iedereen natuurlijk laten uitspreken. En dus een echte dialoog was het niet. Maar het waren meer statements. En iedereen heeft zijn zegje kunnen doen.
En iedereen wil dan ook graag iets zeggen. Omdat de koning en
iedereen die is opgetrommeld en is voorbereid. Om netjes.
Je kan
niet zeggen, jij mag wel wat zeggen, jij mag niet wat zeggen. Dus als je daar 25 of 20 mensen hebt zitten die allemaal iets anders zeggen, ja, dan valt het dus... Dat viel mij op, maar dat is een opbouwende kritiek. Volgende keer iets minder mensen, maar aan de andere kant... Ja, er zijn ook allerlei mensen die moeten komen.
Want daarnaast hadden ze dus weer een programma-onderdeel.
Daar ging jij heen.
Daar ging ik naartoe. Dat was een beetje gek, dat was Stadsdeel Huis Oost. Dit is natuurlijk voor mensen buiten Amsterdam niet te volgen, maar in Amsterdam heb je stadhuizen in stadsdelen. En in dit stadsdeelhuis of stadsloket, zoals het dan heet, heb je een restaurant zitten. Dat is een restaurant voor eenzame ouderen.
Dat heet Van Harte.
Dat heet Van Harte. En het was heel grappig, want het was dus een heel groot gebouw. En het is dus 1 dag voor de wisseling van de wacht, zeg maar, in Amsterdam. Er kwam een nieuwe coalitie aan. Dus je dacht duidelijk van de ambtenaren hebben niks te doen, want de nieuwe coalitie laat op zich wachten. En er zaten de tientallen ambtenaren voor de ramen van het stadsdeelkantoor aan het wachten totdat de koning en Steinmeier met de auto en de escorte naar het restaurant, dat dus in hetzelfde gebouw zit.
Ja.
Terwijl het dus niks met de gemeente te maken heeft, kwamen. Nou, en het is ook nog wel leuk om te vertellen, het is ook een soort afdakje, dus de kans dat de ambtenaren echte koning gezien hebben, is niet zo heel groot. Toen kwamen ze dus naar binnen. Dat duurde een uur. En dan merk je wel van ja, dat ging dus eerst over dat restaurant. En dan zijn dus twee van die oudere heren. En die houden dan ook een praatje over wat het dan voor restaurant was. En daarna gingen we dan naar een ruimte daarnaast. En dat ging dan over huiswerkbegeleiding. Dus dat dan ook weer allemaal mensen. Wat ik me heel erg afvroeg is, wie heeft nou bedacht dat Steinmeier daar naartoe moet? Wie bedenkt dit?
Oeh, ja, dat is een lang verhaal. Kijk,
misschien niet specifiek dit, maar gewoon meer wie bedenkt zo'n programma?
Nou, dat wou ik zeggen. Het duurt ongeveer anderhalf jaar om zo'n staatsbezoek voor te bereiden, Chris. Het is niet zomaar even gedaan. En dat begint eigenlijk bij het prilse begin van de landen willen een staatsbezoek. Daar komt men dan uit. En dan vervolgens ontstaat er een soort van gesprek over wat willen we dan doen en wat willen we dan zien. En nou, er wordt ook aan de Duitsers gevraagd waar is behoefte aan. Een goed voorbeeld van het Holocaustmuseum is. Duitsland is een van de landen die ook geld heeft gegeven dat het Holocaustmuseum er zou komen. 4 miljoen euro is van Duitsland gegeven. Duitsland heeft natuurlijk ook een ereschuld. Maar los daarvan, Steinmeier zou bij de opening zijn en die kon niet agendatechnisch. Dus Steinmeier had aangegeven dat hij heel graag, als hij in Nederland was, het Holocaustmuseum wilde bezoeken.
Ja, alsnog, ja. Zeg maar.
En zodoende is dat gedaan. En dit is een sociaal initiatief. Ik denk ook dat het, waar jij bent geweest dan, ik denk ook dat het een beetje een mix is van wat Nederland wil en wat Duitsland wil. En dan moet je uiteindelijk samen uitkomen. Zo wordt zo'n programma samengesteld.
Yeah.
Maar 's avonds was het tijd voor het staatsbanket.
Ja,
en dan mocht maar één van de twee van ons duo mocht daar zijn.
Ja, dat was toch een beetje gek.
Ja, dus we hebben tot op het laatste moment hebben wij lopen twijfelen. Wie moet er nou gaan? Wie van de twee moet er gaan? En jij bent uiteindelijk gegaan.
Als jij er zou zijn gegaan, dan kan jij al die mensen herkennen die aan die tafel zitten. En ik kon dat helemaal niet.
Nee, maar jij had nog nooit een staatsbanket gezien.
Dat klopt,
ik wel.
Dus ik was naar binnen. Dus we krijgen ook te eten, dat is dus heel aardig, van de RVD. En dan ga je dus op een gegeven moment, die zaal heet dus de Burgerzaal, kennelijk.
Mm-hmm. Ja.
Dat zit dus midden in het paleis.
Dat is correct.
Dat kun je dus niet van buiten, zie je die zaal niet, zeg maar.
Nee.
Nou, daar stonden dus van die lange tafels, 5 van die lange tafels, dat een beetje te tellen. Ik denk, er kunnen ongeveer 200 mensen in. Iets in die geest. Enorme bloemstukken. Elk bord met, wat is het? 4 borden, 4 glazen, een servet en een naambordje.
Ja, en het servies van Willem-Alexander en Maxima.
Oh, is dat het servies van Willem-Alexander? Oh, dat was
met,
mij niet,
met de ijsvolgen.
Oh, dat wist ik niet.
Heb je niet gezien?
Nee, ik heb het wel gezien, maar ik heb me daar niet van, ben me daar niet van bewust geweest. Okay. En wat dus eigenlijk een beetje de procedure is, is dat dan dus, het is wel grappig, want je loopt dan naar die zaal en daar staan dus allemaal mensen te wachten om naar die zaal te mogen. Die moeten dus allemaal eerst langs de koning, kennelijk. Mm-hmm. En wij mochten dan op dat moment even de zaal in om even te zien, om te zien wat het menu was. Dus dat was een menu. En dat was iets met.
Ben je wel binnen de lijntjes gebleven?
Nou, er waren toen geen lijntjes. Dat is wel interessant, maar je hebt ook een soort schroom om dan helemaal door die zaal heen te gaan lopen. Om te denken van, ik ga even naar de andere kant.
Ja.
Dus iedereen bleef een beetje aan de zijkant staan. Het was ook nog personeel, was allemaal bezig. Het kwam een beetje over als dat je in de weg liep.
Oké, okay. Maar dus, je hebt een lakei omver gelopen?
Nee, ik heb niemand omver gelopen, maar dat wel steeds het idee dat ik steeds achteruit moest en zo vooruit, dat de mensen dat er dan langs konden.
Maar goed, we hebben wel bekenden gezien, want ik heb ook de beelden gezien. Juri Mulder, een van onze panelleden, vriend van de show, was er.
De baas van Schiphol was er.
Ja?
Ik zag die man, hoe heet hij, Pieter Duisenberg zag ik.
Jan Paternotte was er.
Oh, die heb ik dan weer niet gezien. Ik zag de baas van de hogeschool waar ik werk. Dat was ook wel weer leuk.
Ton Nijhuis was er, van het Duitsland Instituut.
Dus er waren allerlei mensen die bekend hadden. Maar je kunt het dus eigenlijk niet goed zien. Want je staat dus op een gegeven moment, begint het. Dan sta je in de hoek. Ja, dan kun je natuurlijk niet zien wie er aan de andere kant van de zaal zitten.
Nee, en die fases blokkeren ook vrij veel. Maar goed, het is een beetje behelpen daar. En wat mij opviel waren de toespraken. Daar was jij natuurlijk ook bij. En de toespraak van de koning. Ja. We gaan even een stukje naar luisteren. Die toespraken waren uiteraard in het Duits. En de koning die had het volgende te melden.
Erlebnis tussen Duitsers en Nederlanders is iets ganz Besonderes. Lässt sich aber nicht so einfach in Worte fassen. Ik muss dabei an einen deutschen Top-Hit aus den 70er Jahren denken, den hier in den Niederlanden fast jeder mitsingen kann. Ich bin wie du. Keine Angst. Ich werde sie nicht mit meinen Sangkünsten beherrlichen. Aber sie wissen ja auch, wie es in dem Lied weitergeht. Wir sind wie Sand und Meer. Und darum brauche ich dich so sehr. In dem Lied geht es um Partner, die einander perfekt ergänzen, gerade weil sie nicht gleich sind. als sie erst zusammen komplett sind, eben wie Sand und Meer.
Nou ja, de koning legde hier natuurlijk de link naar Ich bin wie du van Marianne Rosenberg, de hit uit de jaren 70. Veel mensen kennen die ook in Nederland nog. En hij legde ook de essentie van het lied uit. Hè? Zand und Meer, zand en zee. We zijn niet gelijke partners, maar eigenlijk zijn we samen een geheel. En dat is precies waarom ik zoals jij ben. Dat is eigenlijk wat hij zei. En de analogie richting de Nederlands-Duitse betrekking vond ik heel erg leuk gevonden.
Ja, dat ontging mij enigszins.
Oh, maar goed, de koning zei ook wat anders. Want we hebben het er wel vaker over, ook in deze podcast, dat Duitsland in een sombere stemming is en dat het allemaal niet zo goed gaat. En de koning zei ook iets opbeurends.
Es gibt so viel, worauf Deutschland stolz sein kann. Sein wirtschaftliches Fundament ist nicht nach wie vor stark. Seine verarbeitete Industrie ist robust. Technologisch gehören seine Leistungen noch immer zur Weltspitze. Die Niederlande gehören zu den drei wichtigsten Wirtschaftspartnern Deutschlands. Und wir sind bereit, diese Zusammenarbeit noch weiter zu intensivieren. Überall und jederzeit. Denn die Zukunft Deutschlands ist auch unsere Zukunft.
Ja, und das ist auch die Essenz, worum es geht. Hij zegt dus dat eigenlijk de economie en de industrie en alles in Duitsland, de basis is goed. En er is heel veel wat Duitsland kan doen. En Nederland wil heel graag met Duitsland samenwerken om dat mogelijk te maken. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij zegt, we zullen het samen met Duitsland moeten doen en dat gaan we ook doen. Dat is de essentie van wat hij hier zegt. En dat is ook eigenlijk wel, we zijn aan Duitsland verbonden. Zeker nu in de EU, nu Engeland eruit is. En ja. Ook met het gedoe in de wereld. Het is
belangrijker dan ooit dat we goed met elkaar kunnen samenwerken.
Belangrijker dan ooit dat we met Duitsland samen dingen doen. En vervolgens was het natuurlijk de toespraak van Steinmeier. Ja, die heb je ook gezien.
Ook nog, want ik bedoel, de koning praatte ongeveer een minuut of 10. En Steinmeier praat zelfs een kwartier.
Ja, Duitsers nemen meer tijd ervoor.
Die hebben echt de tijd ervoor.
Dat weet je, dat is een belangrijke reden.
Ja, dat is belangrijk, ja.
Steinmeier die had het ook over zijn eigen ervaring in Nederland. Want die is opgegroeid in Westfalen. Rondom Münster, zeg maar, daar in de buurt. En hij is veel in Nederland geweest op vakantie en daar vertelde hij iets over.
Met dem Fahrrad heb ik hier land erkundet. Van Limburg bis zu den Friesischen Inseln, van Amsterdam bis nach Den Haag. Met schweren Satteltaschen bij Dauerregen en gegen den Wind van Enkhuizen. Über den Markerwarddijk ins Helderland. Und abends auf dem Campingplatz dann eine Frikandel-Spezial und eine Flasche Grolsch. Und bei der zweiten Flasche wuchs dann immer die Hoffnung, dass sich morgen der Wind dreht. Und von hinten kommt, es ist nie was draus geworden.
Ja, hij zegt hier eigenlijk ook gewoon hoe hij door Nederland fietste en hoe zwaar het was tegen de regen en de wind in de verschillende plekken.
Ja.
En als hij dan op de camping was, en dan nam hij een frikandel speciaal. Nou, daar werd natuurlijk om gelachen, want dat verwacht niemand in zo'n zaal, dat hij dat zo zegt. En ook een flesje bier van Grolsch. En bij het tweede flesje bier, dan denk je nou, als het morgen maar niet zo zwaar wordt. En uiteindelijk bleek dat gewoon wel zo te zijn. Maar dat was zijn eigen ervaring.
Ja.
Ook interessant, hij had het over Prins Klaus.
Ja.
Wat vond je daarvan?
Ik kon het heel slecht verstaan. Waar is het stom?
Het geluid was gewoon niet zo goed.
Nou, het is een hele holle zaal.
Ja.
Wij staan ergens in een soort hoek. Want inmiddels waren natuurlijk al die gasten.
Ja, daar werd je ingezet.
Dus werden in die hoek gezet. Ja, er waren dan een paar mensen die hadden dan met een camera een goed zicht, zeg maar. Dus die hebben dan nog die konden het dan beter. Het was echt op een gegeven moment dat het helemaal afgehaakt. Ik kon het gewoon helemaal niet meer volgen.
Kon niet volgen.
Ik kon het echt niet volgen. Dan was hij wel veel helderder dan Willem-Alexander.
Mm-hmm.
Vond ik wel. Dus als jij nou tegen mij zegt, het ging ook over Prins Klaus. Ik had wel heel erg van, het gaat heel erg over die uitdagingen en dat voor die uitdaging die samenwerking nodig is. Het ging heel erg over economie en veiligheid. Dat heb ik er heel erg uitgehaald. Maar wat zei je dan precies over Klaus?
Nou, hij had het over Prins Klaus. Dat heel veel Duitsers nog goede herinneringen aan Prins Klaus hebben. En dat ook gewoon, ze hebben ook de oorkonde of zeg maar de startdocument waarop Prins Klaus werd aangenomen in de diplomatieke dienst van Duitsland hebben ze aan de koning gegeven. En je zag, de koning werd licht emotioneel over Prins Klaus' vader ging.
Ja.
Maar wat ook interessant is, dat hij heeft natuurlijk in diplomatieke dienst gewerkt, hè, die Prins Klaus. Dus ja. Het is heel leuk voor de Oranjes om dat document natuurlijk te hebben. Dat is een soort van familiestuk. Dus dan is de cirkel ook een beetje rond.
Nou ja, en toen waren de journalisten, mochten toen weer gaan. Want ja, toen hadden de mensen het Rijk alleen. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Ja, en dat is ook logisch zo.
En dat is ook logisch, want ja, we konden het sowieso niet volgen, al die gesprekken. Dus in die zin had dat ook niet zoveel.
Nee, maar inhoudelijk heb je dat
gezien. Het was natuurlijk wel leuk geweest als we dat het eten hadden gezien. Maar dat is ons voorbij gegaan. toen was een woensdag nog een verder programma. Want
absoluut.
Het ging maar door.
Absoluut, het ging maar door. Op woensdag is de president in het Vredespaleis geweest in Den Haag, volgens in de Eerste Kamer. En dan werd hij begroet door Meili Vos, voorzitter Eerste Kamer, en Tom van Kampen, voorzitter Tweede Kamer. Nou, wat valt jou op?
Ze spreken Engels.
Ja.
Ja. Ja.
Bijna niemand sprak Duits.
Dus eigenlijk alleen de koning spreekt Duits. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Ja. Dit is zo'n ochtend in het parlement. Dan die parlementariërs van Nederland, die belangrijkste handelspartner van Nederland.
In de afgelopen dagen, ik ben er heel veel bij geweest. Ik heb bijna geen één hoogwaardigheidsbekleden of van een van onze boven ons gestelden de Duitse taal goed horen spreken, laat staan horen spreken.
Ja, ik zag ook nog ergens een keer, daar hebben we het verder niet zo over, maar er was ook een defensie bij Engels. Er kwam Dylan Jesselgus langs en die kwam ook een heel verhaal in het Engels houden.
Dat mevrouw Jesselgus in het Engels.
Ja.
Dat zei ik anders dan in het Duits. Kan zij niet.
Maar dat snap ik wel. Als ik minister zou worden, zou ik het ook niet kunnen.
Nee, maar dan lees je het maar op in
het
Duits.
Dan moet je een beetje oefenen.
Dan doe je het gewoon voor de hoofd.
Zo lang zijn die speeches nou ook weer niet, zou je kunnen zeggen.
Nee, het valt allemaal wel mee in Nederland.
Maar denk je dat dat Duitsers irriteert eigenlijk?
Nee, het irriteert Duitsers niet. Maar je charmeert ze er wel mee als je het in het Duits doet. En het is niet zo dat die Duitsers, die passen zichzelf aan, die doen het ook netjes in het Engels. Die willen hun taal ook niet opleggen.
Het is gewoon
er is iets gebeurd in het verleden. Alleen het punt is gewoon, als je in het Duits ze toespreekt, dat is zoveel sympathieker.
Het is een gemiste kans om een sympathieke indruk te maken, zo?
Nou, we maken al wel een redelijke sympathieke indruk.
Nog sympathieker.
Maar het is een gemiste kans om het gewoon eenlicht te maken, zoals ze dat noemen.
Ja, echt verleidelijk om tot elkaar te komen.
Ja, goed, wat ik net zei. Dus, het is geen verwijt. Meili Vos en Tom van Kampen kunnen er ook niks aan doen.
Die kunnen altijd nog op cursus gaan.
Ze kunnen altijd nog naar het Goethe-instituut voor een cursus. Maar goed, we zijn 's middags in Rotterdam geweest. Daar gingen we de haven in, daar was ik bij. Rotterdamse haven is natuurlijk groot. We gingen naar de Tweede Maasvlakte. Daar was een installatie en daar kon je zien hoe CO2-opslag gebeurt. In de zin van CO2 uit de haven en uit de industriegebieden worden in Nederland onder lege gasvelden onder de Noordzee opgeslagen. En ja, die hele installatie wordt nu gebouwd. Een deeltje is al in gebruik genomen. En Duitsland heeft daar ook interesse in. En die zouden eventueel ook uit het Roergebied onder onze gasvelden, in onze gasvelden willen opslaan. Ik heb daar rondgelopen. We zijn lekker, het zonnetje scheen, lekker uitgewaaid. Koning had een interessante vraag, namelijk hoe lang duurt het voordat de CO2 is opgelost?
En toen?
En het antwoord van de mensen daar was, dat kan wel een aantal eeuwen duren voordat de CO2 in de natuur is opgelost. Dat maken wij niet meer mee.
Helaas.
Maar goed, dat is die CO2-opslag. En in het verleden veel om te doen is geweest. Maar goed, we hebben de keuze gemaakt om dat te doen, dus dat zagen we daar. En de volgende dag gingen ze naar het zuiden, naar ASML in Veldhoven.
Vanzelfsprekend.
En naar de provincie Limburg.
Nou, dat was heel leuk.
Ja, dat was heel leuk.
Ja, wel trots. Fijn dat ik hun wat heb kunnen laten zien van mijn opleiding en van wat ik doe.
Als het soms even nodig was, zorgde zijn majesteit zelf voor wat extra uitleg.
HBO is vakhoogschule, niet? Dat is het niveau waar het dan functioneert.
En na een kort bezoek zat het programma erop.
Dankjewel. Tot ziens.
De koning nam afscheid van zijn Duitse gasten op de laatste dag van het driedaagse staatsbezoek.
Nou, dit was van de collega's van L1, de Limburgse zender. En die zaten er bovenop.
Ja, die zaten er bovenop. Die hadden echt de hele dag ongeveer verslagen. Ze zijn dus bij een defensieding geweest.
Van in Brunsum.
Van de NAVO.
Van de NAVO.
En ze waren dus bij deze
defensieding,
school.
Dat is een hartstikke groot commandocentrum.
Ja, dat is heel... Dat
bagatelliseer je nou weer onze krijgsmacht.
Niet, maar wat ik wel bagatelliseer is dat mensen dat niet weten. Zeg maar. Oh. Dat is eigenlijk heel gek. Want het is dus een van de grote centra van de NAVO.
Ja, die doen de hele Oostflank bij Rusland.
En er is niemand die... En er is, nou, ik wil niet zeggen niemand. Dus dat best mensen zijn die dat weten. weten, maar heel veel mensen weten dat niet.
Nee.
Dat het in Brunsum... Dat,
maar dat jij dat een defensieding noemt?
Oh ja, ze zijn bij dat defensiecomplex in Brunsum geweest. En ze waren dus bij deze school, daar hoorden jullie dat fragmentje over. En ze waren bij het Vista College in Sittard, dat is een technische school. En daar ging de... daar heeft de koning dus kennelijk ook een rondleiding gehad. En die kon ook een beetje vertalen voor de mensen die geen Duits konden.
Ja, zeker. Dat hoorden we net. En daarmee was ook het staatsbezoek af. En daarmee sluiten wij dit blokje ook af. Volgende keer zijn we weer in Duitsland.
Maar misschien is het leuk om nog even te vragen, bellen met de buren, wat Jacco Pekelder van het staatsbezoek denkt.
Ja.
Daar bij die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen.
Hallo, Jacco Pekelder.
Dag, Jacco Pekelder met Kimmel Rijken.
En Chris Alberts.
Jacco, ja. Jij bent een van de mede-auteurs van het pas verschenen boek Nabuurschap onder druk. Nederland en Duitsland in een turbulente wereld. Wat gaat over de laatste stand van zaken van de laatste tijd over de Nederlands-Duitse betrekkingen. En
klopt.
In die hoedanigheid willen we jou gewoon vragen, hoe kijk je op dit staatsbezoek terug van deze week? Wat is jouw kijk?
Ja, nou, mijn bijdrage was vooral aanwezigheid bij het staatsbanket. En dat was in ieder geval een feest van Nederlands-Duitse samenwerking en goede stemming verbreiden. Maar ook daarin werd wel duidelijk dat er wat druk op de ketel staat door interne ontwikkelingen, zorgen over de democratie, opkomst van met name rechtspopulistische partijen, maar misschien in het algemeen wel populisme. En van buitenaf, hè, de andere wereld, werd niet heel direct aangesproken, maar werd duidelijk door aandacht voor de verdedigingspolitiek en dergelijke. Ja. En het staatsbezoek aan zich wil denk ik vooral dan uitstralen dat het heel belangrijk is dat Nederland en Duitsland daarin in Europa voorop gaan. Dat ze samen ook bijna gepredestineerd zijn om de kaart te trekken.
Je was zelf bij het staatsbanket. Hoe ging dat?
Ja, Chris was er ook. Hè? Ja,
dat hebben we net verteld. Ik was er ook, ik stond in een hoek van de zaal. Maar ik heb verder niemand kunnen zien. Dus, maar ik was er wel niet, even.
Heb je mij niet met je mobieltje gefilmd? Want we mochten allemaal niks filmen.
Wij mochten wel filmen aan het begin. Dat mochten we heel even, ja.
Oké. Ja, hoe was dat? Ja, het is natuurlijk aan de ene kant een beetje een stijve en aparte poppenkast, maar het is natuurlijk op zijn Hollands, dus uiteindelijk gaat iedereen gewoon met iedereen kletsen. En ook in de tijd dat je staat te wachten eigenlijk, hè, want het begint eigenlijk met een tijdje wachten, met natuurlijk een drankje bij, hè. We werden ontzettend goed verzorgd, maar in ieder geval sta je dan te wachten en een beetje te kletsen met iemand die toevallig in de buurt is. En dan leer je al heel veel mensen kennen, dat is wel aardig. Juri Mulder liep er rond, nou, dat is een soort
ja, is een vriend van de show
natuurlijk. Oh, kijk eens aan. Nou ja, dus. Dat is dus wel aardig, zeg maar. Dat maakt het ook minder stijf dan het eventjes lijkt. Als je binnenkomt, dan word je wel even onder de indruk, natuurlijk, van alle livreien die je rond ziet lopen en zo. Maar daarna handje geven, dat gaat heel snel. Je naam wordt even opgeroepen en vervolgens moet je snel 5 mensen langs. 5 omdat ook Amalia in de rij stond. Dus dat was heel leuk om eens direct tegenover onze toekomstige koningin te staan. En vervolgens weer een beetje wachten. En toen mochten we de eetzaal in. En dat was prachtig om te zien alleen al, want dat is in de grote burgerzaal.
In welk licht zie jij dit staatsbezoek ten opzichte van andere staatsbezoeken? Voorgaande Duitse staatsbezoeken aan Nederland.
Ja, dat is een hele mooie vraag. Want je ziet ook wel dat in de pers op dit moment helemaal niet zo heel veel aandacht is voor dit specifieke staatsbezoek. En dat is ook eigenlijk logisch. Dat is ook helemaal niet erg. Ik moet meteen denken aan een staatsbezoek in 1995 van Roman Herzog, de toenmalige Bundespresident. En dat staatsbezoek had een hele duidelijke functie in een reeks van maatregelen om de Nederlands-Duitse betrekkingen die een beetje in mineur waren vlot te trekken en ook in een tijd van grotere Europese eenwording, maar ook wel spanningen daardoor, te intensiveren. En die Nederlandse en Duitse samenlevingen en economieën toch veel beter op elkaar te laten passen dan tot dan toe het geval was. En eerder in dat jaar bijvoorbeeld was Helmut Kohl al op officieel bezoek geweest en was ontvangen door Wim Kok en was in Rotterdam gaan praten met studenten en dergelijke. Dat was al een heel belangrijk signaal. En daarna deden de koningin, zeg maar, en Roman Herzog er nog een toefje slagroom overheen om een soort definitieve bewijs te leveren dat beide landen elkaar nu helemaal gevonden hadden en erkenden en ook samen bereid waren om zich in te zetten voor verbetering van de relaties.
Maar die stappen en die bewijzen, zeg maar, die waren dit keer dus volgens jou niet nodig?
Ja, precies. Dat bedoelde ik. Ik zeg het natuurlijk een beetje impliciet, maar dat was dit keer minder nodig, want we hebben een soort nieuw nabuurschap bereikt sinds die tijd waarin beide landen eigenlijk super intensief met elkaar omgaan. Ook economisch heel veel profijt van elkaar hebben. Maar het probleem is op dit moment dat van buitenaf dat mooie nabuurschap, die goede samenwerking bedreigd zouden kunnen worden, om het een beetje voorzichtig te zeggen. En daarover hebben we dat boek ook geschreven. Het nabuurschap onder druk slaat op die externe bedreiging. Het is niet zo dat we heel veel chagrijn zien tussen Nederlanders en Duitsers, wat wel 25 jaar, 30 jaar geleden het geval was.
Ja, maar nog even wel. Wat was aan dit staatsbezoek? Wat hebben we hier nou uitgehaald?
Dit is echt zo'n bewijs waarom die staatsbezoeken zo belangrijk zijn. Je haalt 240 Nederlanders bij elkaar. Deels natuurlijk de usual suspects, maar ook vertegenwoordigers van de industrie die misschien helemaal niet zo gek veel met Duitsland te maken hebben. Mensen uit de samenleving of uit de cultuursector. En die laat je met Duitsers kennis maken. En dat in de hoop, hè, dat het zich ook allemaal, die goede stemming die zich dan verspreidt, dat die zich ook over de rest van de samenleving uitspreidt. Dat klinkt allemaal, zeker voor Nederlanders die altijd heel erg aan nut denken, hè, wat kost dat en wat levert het op, klinkt dat allemaal als verspilling, maar dit zijn ontzettend handige en belangrijke investeringen in de toekomst. En voor ons als klein land is Duitsland natuurlijk ongemeen belangrijk. Maar voor Duitsland is Nederland ook heel belangrijk. Wij hebben de ideeën en we hebben ook een beetje de voorbeeldwerking in modernisering, hè, digitalisering en dergelijke, die Duitsers eigenlijk de afgelopen jaren van ons een beetje gemist hebben en waar ze naar snakken. En ze zijn enorm blij dat we nu weer proberen op het rechte spoor te komen en weer de weg vooruit te vinden. Dat merk je ook wel. Dat illustreert dit staatsbanket, maar vooral dit staatsbezoek ook.
Is het gek als ik denk van het is helemaal niet concreet wat er uit dat staatsbezoek komt?
Nee, dat geef ik je 100% gelijk. Dat klopt. Maar dat is een fijn staatsbezoek waar je met staatshoofden te maken hebt. Eigenlijk logisch en ook.
Dat is eigenlijk altijd misschien zo.
Ja, het is altijd zo en misschien ook wel goed. Want je wil eigenlijk niet dat die koningen en die presidenten, we zitten hier in Amerika, op eigen houtje maar wat gaan bekokstoven. Daarvoor zijn de gekozen regeringen. Dus ik ben daar zelf niet ongerust over. Dit is hoe internationale betrekkingen hoort te werken.
Absoluut. Ja. Maar nog even een allerlaatste vraag. Welke nalatende impact heeft dit staatsbezoek op de toekomst, denk jij?
Nou, dat is een lange termijn effect van zoiets is toch best positief en belangrijk, denk ik. Maar dat gaat vooral dat daarom dat de stemming gewoon beter wordt onder elkaar. En dat er een soort can-do atmosfeer ontstaat tussen de twee landen. En dat kan je niet afmeten aan verdragen of afspraken. Maar meer dus je kan dat niet direct relateren. Ik ben natuurlijk historicus en wij hebben altijd al een beetje moeite met oorzaken vinden. Maar het schept een voedingsbodem voor veel meer goede dingen.
Helder. Nou, dankjewel, Jacob Pekeler.
Heel graag gedaan en een fijne avond nog.
Dankjewel.
Dag.
Ja. Dag.
Nou, dat was Jacob Pekeler. Overigens, die zit in Münster, hè? Die woont in Münster, die Jacco.
Oké. Okay.
Ja, daar werkt hij aan de universiteit ook. Ja,
en dus, was dus bij het bij dat in die enorme burgerzaal afgelopen week.
Daar was hij ook bij, ja. En we hebben even naar Duitsland gebeld, maar we zijn nu weer terug. Ja. De cultuurtips.
Ja.
Nou, ik heb een cultuurtip. Op 20 mei in de Uitkijk en in het Slagstaat Filmtheater en op 21 mei in Filmhuis Lumen, dan vertonen Deutsches Kino de film Ungeduld des Herzens. Lauro Kers vertaalt Stefan Zweig's psychologische roman uit 1939 naar het heden. En het blijft daarbij dicht bij het origineel. Twee werelden botsen als Bundeswehrsoldaat Isaac de verlamde Edith uit de welgestelde familie leert kennen. Vanuit medelijden, genegenheid en verlangen naar een levensdoel ontwikkelt zich een relatie die al snel gevaarlijk kantelt. Gevoelige, scherpzinnige debuutfilm met kijkgewoontes breekt en bekroond werd met onder andere de Max Opvulsprijs. Nou, dat is dus de filmtip. Die kun je dus zien op 20 mei en 21 mei.
Nou, dan kun je een week eerder, dat is op 9 juli, kun je naar een lezing in Amsterdam. Dat is bij het Amsterdam Humanities Hub Workspace. Ik weet eerlijk gezegd, heb ik nog nooit van gehoord, maar het is in ieder geval in het Bussenhuis. En echte Amsterdammers weten natuurlijk dat is aan de Kloveniersburgwal 48, dat is het gebouw van de UvA.
Wat is dat dan?
Daar is een gesprek van Beatrice de Graaf. Nou, die kennen wij allemaal van, welke
TV.
Talkshow zit zij niet in. En historicus Frank Bosch. Frank Bosch heeft een boek geschreven. Het heet Deals met Dictaturen.
Deals met Dictaturen.
Zie je, nu val ik dus toch door de mand dat mijn Duits ook niet goed is. Ik kan wel minister worden, die kunnen het ook niet.
Kan Chris een cursus krijgen?
Ja, ja. En de vraag die daar centraal staat is hoe democratieën om moeten gaan met autocratieën. Omdat de afgelopen jaren er heel veel kritiek op Duitsland is geweest. Omdat er nauwe banden waren met niet-democratische staten zoals Rusland, China en Iran. Nou, we weten natuurlijk wel, meneer Schreuder, die is vrienden met Poetin of dat vinden mensen, vinden in ieder geval dat hij daar te vriendschappelijk mee is. Bush laat in zijn boek op basis van een archiefonderzoek zien dat Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog dus met al dit soort regimes nauwe relaties heeft ontwikkeld. En dan kijkt hij naar de politieke en economische belangen, maar ook naar de invloed op de mensenrechten, of de invloed van mensenrechtenactivisten. En het interessante is dat de kritiek van die mensenrechtenactivisten dus ook echt een rol blijkt te hebben gespeeld in het Duitse buitenlands beleid. Beatrice De Graaf gaat met hem in gesprek. Dat is dus op 9 juli om 5 uur in Amsterdam in het Bushuis.
Dan hebben we een prijsvraag.
Nou, vertel.
De weggevenactie. Wij geven namelijk een exemplaar weg van het boek Nabuurschap onder druk. Nederland en Duitsland in een turbulente wereld van Jacob Pekelder, Marja Verburg en Michiel Mulder. En dat boek dat kun je winnen als je het antwoord weet op de volgende vraag. En dat is, welke Duitse bondspresident bezocht Nederland in 1995? Ik herhaal, welke Duitse bondspresident bezocht Nederland in 1995? Degene die het goed heeft. En als eerste mailt, ga naar duitslandpodcast.nl. Die kan het boek krijgen. Dus dan kun je het boek winnen.
Nou, heel mooi. Dan kunt u natuurlijk ook nog doneren voor deze podcast. Als u deze podcast elke 2 weken luistert, dan vinden wij het leuk als u ons steunt, want we kunnen het niet voor niks doen. Dat kunt u doen via bunk.me/Duitslandpodcast. En elke bijdrage is daar van harte welkom. Kunt u natuurlijk ook abonneren op dit kanaal, vinden wij ook leuk. En dan luistert u ons, hoort u ons over, denk ik, ongeveer anderhalve week weer.
Ja, en we gaan de volgende keer naar de Schlagerzanger Heino.
Nou, dat is echt iets. We hebben daar maanden naar uitgekeken. Dat wist u misschien al. We waren al een keer eerder naar Heino, maar toen hadden we autopech gekregen. We gaan proberen dit keer wel bij Heino te geraken.
En dus niet autopech te krijgen.
Tot de volgende keer.
Oké, dag.
Dag.